Goedenavond, dames en heren.
Zal ik de deur dicht doen?
Wat zeg je?
Zal ik de deur dicht doen?
Ja, maar. Ah. Ja, je. Pas op, hè. Het is Sinterklaastijd. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij de ingespreksavond ter voorbereiding van de raadsvergadering van 9 december. Mijn naam is Ineke Vergeersbergen. Ik ben steunfractielid van de fractie van Combinatie 95 en vanavond de voorzitter. Voor ik begin zie ik hier voor mij een hele grote groep mensen en ik zie daar ook een hele grote groep mensen die niet zoveel kunnen zien van de presentatie, denk ik.
Kunnen we daar zitten?
Ja, dat mag. U mag een beetje bijschuiven. Maar ik weet niet of...
Ik kom hier mee aan
de tafel zitten. Ja, schuif aan de tafel. Daarachter staan nog een paar losse stoelen. De presentatie is morgen ook te zien op de website van de gemeente, dus dat kan altijd nog. Er is hier nog een stoel helemaal vooraan voor wie dat wil. Nou, kijk, Mark die neemt al 4 stoelen mee. Ah. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. De laatste raadsvergadering van dit jaar heeft een vol programma. Dat vraagt natuurlijk een goede voorbereiding. Dus laten we daarmee beginnen. Wat gaan we vanavond doen? We hebben 3 onderdelen. Een informatieve presentatie die zo meteen start. De informatiemarkt over de raadsvoorstellen. En de gesprekstafel. We starten met een presentatie tot ongeveer 8 uur. En daarna gaan we over naar het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. Het eerste deel gaan we plenair doen. Normaal, en de meeste van jullie, want ik zie allemaal bekende gezichten, wel gewend dat we aan tafels gaan met ambtenaren erbij en waar u dan vragen kunt stellen. Nu doen we over deze presentatie, doen we het plenair en kunt u technische vragen over dit raadsvoorstel stellen. Ik loop rond met de microfoon en zo gaan we het doen. We gaan vanavond natuurlijk weer respectvol met elkaar om en letten op ons taalgebruik. Naambadges heb ik bij veel mensen al gezien. Denk eraan om het aan het eind van de avond ook weer in te leveren. En straks even graag de presentielijst tekenen voor degene die dat moeten doen. De presentatie van de conceptgebiedsvisie Boksel Noordwest, die wordt toegelicht. Er zijn hier 2 personen aanwezig die dat gaan doen. Dieke Feijen, de projectleider gebiedsontwikkeling MGD. En Bart van Spreeuwel van Tuin Stedenbouw. En daarna gaan we de technische vragen doen. Ik geef nu het woord aan Dieke.
Dankjewel. Nou, welkom allemaal. Ben ik goed verstaanbaar? Ja, daarachter ook. Ik probeer een beetje zo, maar anders moeten jullie je daar doorschuiven, ja? Oké. Okay. Nou, ik geef een toelichting op de concept gebiedsvisie Boksel Noordwest. En ik zeg specifiek concept, omdat de conceptvisie die is vastgesteld door het college. En juist avonden als deze en op 9 december zijn heel belangrijk om ook van jullie te horen wat jullie wensen en bedenkingen ten aanzien van deze conceptvisie zijn. Dus vandaar dat ik dat even extra accentueerde. Bart geeft dadelijk de inhoudelijke presentatie over de conceptgebiedsvisie. Hij is van Tuin Stedenbouw. Nou, hè, dus dat is zeg maar meer zijn discipline. En ik ben de projectleider vanuit MGD voor dit traject. Nou, zoals jullie even kijken weten, is Boksel Noordwest een gebiedsgericht programma onder de omgevingsvisie van Boksel. na vaststelling van de conceptgebiedsvisie dat op 2 september heeft plaatsgevonden door het college, is het vrijgegeven participatie. Ik zie ook wel een aantal participanten hier in de zaal zitten. Al die reacties zijn verzameld, zijn aan jullie ter beschikking gesteld. En wat we zeg maar vervolgens doen, is de reacties die vanuit de participatie zijn gekomen en de reacties vanuit de raad worden verzameld, waarna het college een vastgestelde visie kan gaan opstellen. In deze conceptvisie schetsen wij op hoofdlijnen een toekomstbeeld. Het is geen gedetailleerd plan. We kunnen nog niet zien waar welk huisje komt, maar echt op hoofdlijnen een toekomstbeeld. Voor wat we per fase zeg maar uit gaan werken, wat wenselijk, waardevol en haalbaar is. We gaan dus onderzoeken met deze conceptvisie wat het draagvlak is onder jullie en onder de bewoners. Hè. Dat hebben we natuurlijk al gedaan, ook die gesprekken zijn gevoerd. En we willen namelijk toewerken naar een lange termijn plan wat goed gefaseerd uitgewerkt kan gaan worden. Ik heb een korte agenda opgesteld. Dus ik neem jullie even mee door de stappen die... Oh, dat kan ik daar ook zien. De stappen die tot op heden zijn doorlopen. Daarna gaat Bart de visie aan jullie presenteren. Ik wil daarna graag nog wat toelichting geven op het doorlopen participatietraject. We nemen de vervolgstappen samen door en daarna is er ruimte voor het stellen van technische vragen, zoals zojuist ook al netjes is verteld door de voorzitter. De stappen tot op heden zijn jullie grotendeels bij betrokken hè, als raadsleden. Het beleidsakkoord dat jullie hebben vastgesteld, daar staat het in op. Oh, ik moet deze sheet ook eventjes... ik heb zelf hier een andere sheet dan wat het systeem, dus daarom loopt het even mis. Het beleidsakkoord wat is opgesteld, daarin is duidelijk aangegeven dat we een visie moeten opstellen waarbij rekening wordt gehouden met alle ruimtelijke ontwikkelingen. En dat er ook een noordelijke ontsluiting, natuurlijk een belangrijk onderwerp, hè, ook voor vanavond verwacht ik, en de landschappelijke inpassing worden meegenomen. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van S en zijn inwoners en Sparrenrijk moeten in alle tijden worden ontzien. Op die basis is de conceptgebiedsvisie opgesteld. In de omgevingsvisie Boksel is in lijn met het beleidsakkoord opgenomen dat Noordwest wordt ontwikkeld op de korte tot middellange termijn. Vervolgens hebben wij in februari dit jaar, heb ik mogen doen, de praatprent aan jullie mogen presenteren hier in de raad. En dat was zeg maar het eerste ruimtelijke kader waar je een beetje kon zien naar. Waar willen we welke functies gaan plannen en de conceptgebiedsvisie is daar een verdere uitwerking van. Even kijken. Wat dan verder nog belangrijk is om te zeggen hierbij, is dat op 2 september dus de visie is vastgesteld. Vervolgens het participatietraject heeft plaatsgevonden. En wij nu dus heel benieuwd zijn naar jullie reacties. Bij deze wil ik graag aan Bart het woord geven om de presentatie verder toe te lichten inhoudelijk. Ja?
Even kijken, het lampje, ja. Dit is de eerste keer dat ik zo'n vergadering hou met zo'n afstandsbediening, dus moest even kijken hoe die werkte. Maar er zit dus ook een lampje op, dat maakt het makkelijker. Mijn naam is Bart van Spreewel, ik ben stedenbouwkundige en wij zijn gevraagd als bureau om een visie op te stellen voor Boksel Noordwest, het gebied wat dus binnen de witte planbegrenzing zich aftekent. Het gebied tussen de twee spoorlijnen en anderzijds begrensd door de Essenstroom en de kleine A. Ik ga u even meenemen door de presentatie. Eigenlijk is die opgebouwd uit 5 punten. En ik ga eerst vertellen over de ambities. Die wordt gevolgd door een analyse. Eigenlijk hebben wij eerst een analyse en een inventarisatie gemaakt van het gebied. Dat geeft ons eigenlijk handvatten voor het opstellen van de gebiedsvisie. We hebben uiteindelijk een raamwerk gemaakt. Dus we hebben beleidsmatig onderzoek, je hebt landschappelijk onderzoek en dat alles schuif je onder elkaar en dan krijg je als het ware een soort contramal, kan je zeggen, van onmogelijkheden. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van het spoor. Er zijn ook geur- en hindercontouren van agrariërs, maar er zijn ook mogelijkheden. En die alle tezamen vormen dat raamwerk. Uiteindelijk ga ik ook iets verder in op de woonbeleving. Dat gebied is heel erg groot en ook heel erg veelkleurig en er zitten verschillende landschappenstypes in. Nou, dat kan ook een uitgangspunt zijn voor een hele andere woonbeleving. En uiteindelijk het laatste punt, het toewerken naar een gefaseerde ontwikkeling. Het is natuurlijk een lange termijn beeld, ook wat Dieke zei, het is echt een concept. We beginnen eigenlijk eerst waar het spoor zich opsplitst richting 's-Hertogenbosch en Tilburg. En uiteindelijk gaat het zich verder ontwikkelen richting S. De ambities, dat zijn eigenlijk uitgangspunten en speerpunten voor de ontwikkeling. En die zijn gestrookt met de uitgangspunten van de gebiedsvisie. Dat zijn er 4, zoals je hier kan zien ook in het rad. Het maken van een verbindend netwerk, een krachtige economie, een inclusieve duurzaamheid, dus echt werken met bodem en water. Dat is een sturend element in de planvorming. En ook het maken van een aangenaam leven, dus dat het duurzaam is en gezond. En dan is dit echt puur een schematische doorsnede eigenlijk van het gebied. Dat begint bij de iets hogere gronden, dat is bij Tongeren, dat ligt wat hoger. Dat is ook een oud essencomplex. En dat gaat geleidelijk door richting het middengebied. Eigenlijk zit je dan een beetje richting het lint van Nergena. En dan ga je richting dat Beekdal. En als je die pijlers en die speerpunten koppelt aan die doorsnede, dan zou je kunnen zeggen een krachtige economie zit in het maken van recreatieve functies. Eigenlijk bij Tongeren begint die stapsteen naar het buitengebied. Er is ook een transitie naar een duurzamere landbouw. Vanuit het VAT-beleid kunnen agrariërs ook verkleuren. Mensen kunnen dan uiteindelijk ook woningbouw ontwikkelen op de kavel. En dat maakt ook dat die hindercontouren minder groot worden, waardoor andere ontwikkelingen ook mogelijk zijn. We gaan uiteindelijk ook werken aan een verbindend netwerk. Dus optimaal gebruik maken van duurzame vormen van vervoer. Dan moet je denken aan stomp. Dus eerst stappen, trappen, openbaar vervoer. Uiteindelijk die auto wordt minder dominant richting de toekomst. En bereikbaarheid is belangrijk, met name in fase 1, omdat die ook afhankelijk is van functies in het centrum van Bokstel. Er zullen ook geen voorzieningen dus in die eerste fase komen. Een aangenaam leven, een leefomgeving die veilig en gezond is, ook groen en duurzaam. En er is sprake van een goede bodem- en waterkwaliteit, dat zit dus in die inclusieve duurzaamheid en natuur verbinden. Er liggen ecologische stapstenen in het gebied. Uiteindelijk is dit een startschot om ook verbindingen te maken onderling. Dus we kunnen verbindingen maken met de Campina, maar je kan anderzijds ook groene verbindingen maken met Sparrenrijk. Dit is eigenlijk de analyse waar ik het over had. Wij werken volgens een methodiek waarbij we beginnen bij de onderste laag. Dus eerst kijken we terug naar de geschiedenis, omdat dat heel veel handvatten prijs geeft voor de toekomst. En je kunt dat ook op een eigen tijdse manier herinterpreteren. De middelste laag is een netwerklaag, dus hoe zijn de infrastructurele netwerken, hoe wordt er gewoond nu in het gebied, hoe wordt het gebruikt. En dan is dus ook die laatste laag, de occupatie. Ik ga niet al die kaartlagen met jullie doornemen, want dat was echt een boekwerk, denk ik, van 150 pagina's. Maar uiteindelijk die onderste laag gaat over de historie. En als je die kaartlagen over elkaar heen legt, ook van 100 jaar terug, dan zie je dat er een veel fijnschaliger landschap was. Een Beekdal was echt heel klein, daar was water, daar stond ook het vee te grazen, terwijl de gronden, de heideontginningen, die waren grootschaliger. Dat alles hangt ook samen met de ondergrond. Dus de basis van de ondergrond bepaalde ook hoe mensen het landschap gebruikten. En dat zie je uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het wat makkelijker om met materieel de natuur naar de eigen hand te zetten. Verandert dat denken. En nu zitten we weer in een andere stap. En wat we graag willen doen is eigenlijk die historische structuren gebruiken. Ze niet één op één terugbrengen. Maar wel kijken wat kunnen we daarvan leren. En hoe kunnen we straks een kwalitatief raamwerk maken waarin dus aandacht is voor natuur, duurzaamheid, historie, water en groen. Ook op het schaal van de gebiedsvisie of de omgevingsvisie gaat het over het maken van groene verbindingen. En dit gebied is eigenlijk met de langspier een soort groene uitloper van Bokstel naar S toe. En dat zit heel erg in die, ik zeg maar even, noord-zuid richting. Dat zit ook bij kasteel Stapelen. Maar anderzijds is dat ook een moment waarop je die begeleiding kan vinden langs de Beekdalen. Je kunt echt een recreatieve verbinding gaan maken en een groen-blauwe mantel, waarin dus ook ruimte is voor waterberging in lijn met de visie van het waterschap. En anderzijds dus ook water langer vasthouden. Het is niet meer het idee om water meteen af te voeren, maar juist zeggen van we gaan het infiltreren, vasthouden en uiteindelijk ga je doorvoeren richting, nou ja, even heel hoog over naar de Maas en naar de zee. De bovenste laag is die occupatielaag. Wat we heel erg leuk vonden eigenlijk in dat onderzoek was hoe er vroeger werd gewoond. Het was heel erg in relatie tot het landschap. Dus dat was een resultaat van, ja, eigenlijk het landschap maakte mogelijk hoe je daar kon gaan wonen en hoe je het kon gebruiken. Het was fijnschalig. En als we naar de toekomst kijken, we willen eigenlijk het gebied gebruiken om ook die doorstroom op gang te brengen. Fase 1 leent zich daar het beste voor. Hè. Daar kun je ook beginnen in die punt. En daar ga je bouwen ook voor onder andere starters, maar ook ouderen. Uiteindelijk komt dus ook die woningdoorstroming in Boksel daarmee op gang. Dat heeft geresulteerd in een aantal deelkaarten. Ik ga ze niet allemaal één voor één toelichten. Maar uiteindelijk kun je die allemaal op elkaar monteren. Dus bij historie zit het heel erg op het Essencomplex waar Es op is ontwikkeld. Nou ja, toevallig ook de naamgever van het dorp. De oude linten, ook Nergena, als een natuurlijke begrenzing tussen laag en nat en hoog en droog. Dat was dus ook echt het begin waar de mensen gingen wonen. Dat was ook heel erg logisch, want ja, daar had je droge voeten. Anderzijds het thema wonen, dus ook echt beginnen bij de punt en anderzijds ook dicht bij de voorzieningen. Een betere ontsluiting in relatie tot het spoor en het station. En ecologie, er liggen al wat structuren, met name bij de langspier. En die zou je uiteindelijk kunnen complementeren, al die groene vlakjes naar Sparrenrijk, maar anderzijds ook richting de Campina. Dat heeft ons gebracht tot het raamwerk en dat is eigenlijk al wat ik in het begin zei, dat is eigenlijk een soort contramal. Dat giet je allemaal naar elkaar toe. En uiteindelijk krijg je plekken over, of houd je plekken over waar je kan bouwen en waar je kan gaan ontwikkelen. Nou ja, dat heb ik eigenlijk al een beetje toegelicht, maar hier staat het ook nog op. Want het is altijd een beetje een wollig concept, vind ik, een raamwerk. Wat is dat nou? Maar uiteindelijk geeft het een soort samenhang. Het is niet echt een blauwdruk, maar je gaat wel lijnen en structuren uitzetten en zones aanwijzen waar je zou kunnen ontwikkelen. Bied houvast en het is ook flexibel. Dus je kunt ook bouwvelden door de tijd heen gaan faseren. We weten nu ook dat er een zonnepark waarschijnlijk gaat verrijzen langs de Essenbaan. Dat leent zich over 30 jaar misschien voor een woningbouwontwikkeling. Zo gaat dat gebied verkleuren. Neem even een slok hoor. Ja. Dit is eigenlijk het verhaal waar ik het in het begin over had. Als we terugkijken naar het verleden, dan is dat landschap heel erg kleinschalig en meer richting de Beekdalen. Daar heb je ook de kampontginningen, dus dat is echt waar de boeren gingen wonen. En anderzijds had je de heide, dat is meer richting Sparrenrijk. Dus dat is heel erg grootschalig. Dat was woest, dat verstoof en uiteindelijk is dat ook aangeplant met sparren om die verstuiving tegen te gaan. Je had dat hele fijnschalige landschap inderdaad bij de Essenstroom, die meanderde ook nog vrij. En de bebouwing was fijnschalig. Als je dat tegen het huidige beeld afzet, zijn eigenlijk die landschapstypologieën heel erg afgezwakt. Die liggen ook heel erg in lijn met elkaar. De beek is vrijwel rechtgetrokken. Je ziet her en der wel dat hij dus weer een vrijere loop krijgt, dat hij mag meanderen. Er zijn projecten voor, maar nog niet overal is dat zo. Maar de bebouwing is ook wat grootschaliger geworden. En wij hadden eigenlijk een soort lonkend perspectief. Met name het mozaïek waarin Boksel zich bevindt. Dat is heel erg veelkleurig. Je hebt weilanden, je hebt houtwallen, bosjes, een waterloop. Zou het mooi zijn als we dat mozaïek kunnen verrijken van populiere laantjes, houtwallen, bossen, akkers, maar ook misschien een hele andere manier van landbouw die duurzamer is. Maar ook een gebied waarin je dus ook fijnschalige woningbouw kan ontwikkelen. En zo kan dat gebied heel langzaamaan verkleuren. Dit is eigenlijk dat verhaal waar ik het over had in het begin. Sommige structuren zie je, dat zijn dus ook laanstructuren, dat zijn bossen, dat is het water. Dat zijn eigenlijk de structuren die je ziet op deze eerste tekening. Structuren die je niet ziet zijn bijvoorbeeld ook waterbergingsgebieden van het Beekdal. Dat bepaalt eigenlijk waar je wel en niet zou kunnen bouwen. Deze gebieden die dus lichtblauw zijn, lenen zich niet voor een woningbouwontwikkeling. Daar moet de beek dus vrij spel hebben. Er zijn ook belemmeringen. Er ligt een DPO-leiding, of er is een zoekgebied ook voor een DPO-leiding. Nou, daar heb je een bepaalde maatvoering voor waar je afstand van moet bewaken, waar je wel en niet zou kunnen bouwen. En er zijn hindercontouren van het spoor aan weerszijden, maar ook van de agrariërs die er nu zitten. Die hebben een hindercontour van geur. Maar ja, je ziet ook dat agrariërs gaan stoppen vanuit het VAT-beleid. En dat maakt dat ook die hindercontour terugtrekt. En dat dus ook dit gebied zich kan ontwikkelen. En we hebben ons laten inspireren door die landschapstypes. Dat gebied kent dus niet één sfeer, maar in dit geval ziet u ook vijf kleuren. Er is een beekdal, er zijn droge en natte heideontginningen. Die zijn dus iets anders van karakter, dan heb je meer vennetjes van oorsprong. Je hebt het kampenlandschap, dat is eigenlijk waar nu de agrariërs zitten bij Nergena. En we hebben in de punt, bij de splitsing van de spoor, het essenlandschap. Van oorsprong lagen daar die bollere akkers. Dus ieder landschapstype heeft een ander karakter en dan kun je dus ook anders gaan bouwen. En dat heeft geresulteerd in deze raamwerkkaartjes. Dus ook heel erg abstract. Er wordt echt niet opgeschreven of omschreven hoeveel of hoe de woningen gaan landen of hoe dat wordt vormgegeven. Maar het geeft echt de structuren weer waaruit uiteindelijk dus een soort van, hoe zeg ik het goed, eigenlijk gewoon bouwvelden ontstaan binnen die structuren waar je kan ontwikkelen. Dus binnen de punt bij de Meeslaan en de Braken liggen zones waar we zouden kunnen gaan ontwikkelen, rekening houdende met de belemmeringen ook van het spoor. Er zitten heel veel, er is veel geluidshinder in die punt. En dat maakt dat dit gebied zich ook niet leent voor woningbouwontwikkeling. Het is wel een startschot voor een recreatieve verbinding met het gebied. Die uiteindelijk dus via de Braken en de Meeslaan via de Essenbaan naar Es gaat. En ook een verbinding zoekt met de Campina en anderzijds Sparrenrijk. U ziet ook een roze stippelcontour. Dat is eigenlijk het zoekgebied of een te onderzoeken... of onderdoorgang voor de auto bij het spoor. Dit is nog niet zeker, maar daarom is hij dus ook heel erg globaal geschetst op deze raamwerkkaart. Dan pel ik hem even af, want we hebben de drie thema's van wonen, groen en natuur. Nee, mobiliteit moet ik zeggen. Maar eerst ga ik naar de woonbeleving. Dus u ziet hier eigenlijk het beeld zoals het gebied in Boksel Noordwest nu is. Het is eigenlijk heel erg gefragmenteerd. Door de oogharen zie je wel structuren, Sparrenrijk, het Lint van Nergena, Dennenoord, maar ook wat bosstructuren. Maar het is een beetje vertroebeld. En ons perspectief wat we optekenen is eigenlijk het hele van die groene structuren. Dus het lint is weer een duidelijk afleesbaar lint. Er komt een kamerstructuur op die natte heideontginningen. Die natuur kun je dus ook wat natter maken, die wordt extensiever. En de bouwvelden die zich daar aftekenen hebben dan ook een hele andere dichtheid, omdat die zich verhouden tot die nattere bodem. De punt waar ik het net al over had, en daar hebben we hier nog de zone bij de Essenbaan. Daar wordt nu al een structuur opgetekend vanuit de zonnevelden. Daar wordt al voor gesorteerd op een kamerstructuur en die zouden we graag willen adopteren. Dus eigenlijk het bos wat nu wordt aangeplant, ja, dat is over 30 jaar gewoon een volwaardig houtopstand bos, dat biedt een hele lommerrijke, bosrijke omgeving waar je dus ook woningbouw in zou kunnen ontwikkelen. Even heel kort dan die landschapstypes. Ieder landschapstype in de gebiedsvisie, u kunt het daarin ook nalezen, heeft een andere sfeer, een andere dichtheid. En zo leent de punt zich ook voor een iets hogere dichtheid, omdat het zich ook verhoudt tot de kern van Boksel. Het zou ook een entree kunnen zijn voor Boksel, waarin je ook Boksel anders kan etaleren. Het kampenlandschap gaat eigenlijk meer over het toevoegen van hele kleinschalige woningbouw die zich verhoudt tot het lint. De droogheideontginningen die zijn wat grootschaliger verkaveld en kunnen dus ook meer programma dragen. De natte heideontginning is veel extensiever, daar zit je dus al met natuurwaarde, dat verkleurt meer richting het blauw-groene karakter. En je hebt het beekdallandschap, dat blijft aan alle tijden vrij van bebouwing. Dus dat is echt een recreatieve zone en een uitloper van Boksel en Es naar de Campina en Sparrenrijk. De gefaseerde ontwikkeling, het is dus niet van vandaag op morgen. Ik denk dat als er ooit sprake van is dat die fasering helemaal tot stand komt, ben ik misschien zelf met pensioen, denk ik. Maar fase 1 heeft dus dan ook de meeste aandacht binnen deze gebiedsvisie, omdat je hier, ja, hier is eigenlijk een soort startschot en een soort van sneeuwbaleffect hoe dat gebied zich kan ontwikkelen. Daar ligt de basis voor het wonen, er is versterking van natuur, ook in relatie tot de Meeselhof. En er is een basisontsluiting, dus je kunt al de bestaande ontsluiting gebruiken voor de woningen. En de voorzieningen zijn er in Boksel zelf. Fase 2 gaat met name om woningbouwuitbreiding op die nattere heideontginningen. Daarbij ben je wel afhankelijk van de huidige agrariërs. Dus er zijn agrariërs die deze ontwikkeling nu nog belemmeren, maar vanuit een VAT-beleid. Dat zijn eigenlijk de agrariërs die met de stippen zijn aangeduid in deze kaart. Die hebben de mogelijkheid om te verkleuren van een grootschalig agrarisch bedrijf naar ook woningbouw. En dat betekent dus een hele andere bedrijfsvoering, misschien duurzamer, die dus ook geen hindercontour met zich meebrengt. En de derde, de laatste fase is het zonnepark, wat ook langs de Essenbaan wordt ontwikkeld. Dat leent zich uiteindelijk op termijn voor woningbouw in een robuustere groene structuur. Dan zijn dit eigenlijk de laatste drie facetten, de deelkaarten, die onder die gebiedsvisie liggen. En die hebben we ook iedere keer opgebouwd eigenlijk in een aantal faseringen. Dus één gaat echt over het maken van een recreatieve invulling op de punt, daar waar geen woningbouw kan komen. Daar zitten die belemmeringen dus van het spoor. Dus daar mogen geen kwetsbare voorzieningen komen als kinderopvang of wonen. Ook geen tuinen, maar sport kan in dat geval wel. En er is dus ook ruimte voor ongeveer 400 woningen als je dat tegen een realistische woningdichtheid wegzet. De tweede fase gaat over het realiseren van 600 tot 800 woningen en de transformatie van het zonnepark uiteindelijk tot het maken van 300 tot 500 woningen. En zo gaat het gebied zich ontwikkelen. Hierop ziet u nu dan nog de huidige hindercontouren. En er zijn dus al gebieden die daar helemaal geen last van hebben, maar deze gebieden eigenlijk in de kern dus nu nog wel. Mobiliteit, ik heb hem zojuist nog toegelicht, maar het begint hier eigenlijk bij de onderdoorgang, straks ook voor de fietsen, dat daar een driepunt of een drietand ontstaat, waarmee je een recreatieve verbinding krijgt langs de braken. En dus ook een recreatieve verbinding met Nergena en ook een lommerrijke verbinding langs dat Beekdal. Die kun je helemaal aan elkaar gaan rijgen. En dan ook het zoekgebied voor de auto als fase 2 en 3 zich mogelijk gaan ontwikkelen. Maar die zijn dus afhankelijk van die ontsluiting, vandaar die stippelcontour. Het groen, het bosgebied van het zonnepark, de kamerstructuren, maar ook het sterken van ecologische verbindingszones. Er liggen dus nu al hele kleine NNN-gebiedjes. Die zouden we ook met het terugbrengen van oude landschappelijke structuren kunnen sterken en aan elkaar kunnen rijgen. Dan krijg je dus ook voor flora en fauna heldere, brede EVZ-structuren. En dat begint eigenlijk eerst in het maken van onderdoorgangen en opwaarderingen van de bestaande EVZ. Uiteindelijk ga je dan na het maken en complementeren van die routes ook andere onderdoorgangen. Die kun je koppelen aan infrastructurele onderdoorgangen. En zo krijg je steeds grotere faunapassages, waardoor dus ook dieren van Sparrenrijk naar de Campina kunnen gaan. Dit was hem. Ja, ik ga hem overgeven terug naar jou.
Dank je wel. Dank je wel, Bart, voor deze toelichting. Heel fijn. Dan ga ik inderdaad weer verder. Mark is even aan het zoeken. Ja, top. Dank je wel. Kijk, hier nog even zelf het klaarzetten. Even kijken. Nou, participatietraject. Zoals jullie allemaal weten hebben wij dat inmiddels doorlopen. Tenminste, voor deze gebiedsvisie. Hè. Voor elke volgende fase zal er nog uitgebreid participatie zeg maar, plaatsvinden. Gewoon conform de wetgeving. Dat kan niet anders. En dat willen we natuurlijk ook niet anders. Dus de participatieperiode is eigenlijk mede naar aanleiding van vorige keer dat wij hier over Boksel Noordwest hebben gepresenteerd met verlengd naar 8 weken. Die periode hebben wij met verschillende manieren participatieplaatsen laten vinden. Swipocratie, dat is door 653 deelnemers ingevuld. En wat ik daar wel mooi van vind, is echt ook wel een verdeling qua leeftijd, zeg maar. Ja, die gewoon goed was. Verdeling over de dorpen, wat goed is geweest. Het is wel echt een representatief beeld daarmee gekomen. En daarbij waren ook invulvelden beschikbaar. Waar je kon aangeven waar je welke notities of opmerkingen nog had. Daar is ook veelvuldig gebruik van gemaakt. En die hebben wij zeg maar ook meegenomen. Hebben jullie ook gezien als het goed is in de reacties van Swipocratie. En daarnaast hebben we die infographic laten zien. Hè? Dus wat daaruit is gekomen. Op 24 september was een inloopavond. Nou, deze zaal zit vrij vol. Nou, dat is niks ten opzichte van de inloopavond die we bij de Braken hadden. Die was zeer druk bezocht, kan ik wel zeggen. Nou, dan mooi om te zien dat er zoveel mensen zeg maar, bij dat gebied betrokken zijn. En dat ze vooral ook prettig vinden om fysiek contact te maken. En het gesprek echt aan te gaan in plaats van alleen maar via brieven en mails. Die hebben we ook ontvangen, die heeft u ook gezien. Misschien denkt u met het doornemen van die brieven, goh, deze staat er dubbel in. En dat komt omdat ik heb echt, sommige brieven zijn zowel teksten per brief als per mail binnengekomen. Maar ik heb het wel, en wij als, vanuit het college ook belangrijk gevonden, om te laten zien dat die mensen dan ook meerdere malen hun input hebben aangeleverd. Sommige brieven staan er 2 keer in, omdat het gewoon precies dezelfde brief is die door buurman A en buurman B is ingeleverd. Maar ik vond het wel netjes om, hè, ook al anonimiseer je ze, het wel allemaal gewoon netjes weer te geven welke reacties dat we hebben ontvangen. We hebben zeg maar ook nog die gesprekken gevoerd. Die reacties zijn ietsjes later naar jullie doorgestuurd, omdat ik het wel heel belangrijk vond dat wij die goed hebben afgestemd. We hebben daar gesproken met overheden, moet je denken aan provincie en waterschap, groene natuurorganisaties, Brabant Landschap, Natuurwerkgroep Boksel en Natuurmonumenten. ZLTO hebben we gesproken, we hebben de Heemkundekring Boksel gesproken, er zijn ook een paar mensen van verhuisd. Waar zit, oh, nou zijn daar van aanwezig. Net zaten ze daar. Bedrijven en voorzieningen, onder andere met Sportcomplex de Brake hebben wij gesproken. En we hebben met bewonersvertegenwoordiging gesproken, onder andere ook met Guus, die straks ook een van de insprekers is. Met Platform Perspectief S, met Stichting Bewonersbelangen Boksel Noord en de Meeselaan, en Stichting Kalkzeuvel en Leefbaar Buurtvereniging Smalwatervallei. Dus we hebben een vrij breed palet aan mensen gesproken. En wat ik dan eigenlijk wel kan zeggen is dat dit het thema, dit de thema's zijn die jullie ook hebben kunnen zien die daar naar voren zijn gekomen. Waarbij, nou ik heb niet precies opgemeten, maar 85-90% over het eerste punt zullen gaan. Dus ja, dat is wel even een eerlijke weergave. De signalen zijn helder binnengekomen, soms met veel emotie, anderen met wat minder emotie. Maar we hebben ze allemaal netjes opgenomen en goed te woord kunnen staan, prettige gesprekken ook kunnen voeren met mensen. Ook hoef je altijd helemaal gelijk een oplossing te hebben, maar wel goede gesprekken daarover kunnen voeren. Het is nu aan jullie als raad om op 9 december, tenminste aan het merendeel van jullie, aan de raad is het, om op 9 december de wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ik zie Suzanne daar zitten. Dat is Suzanne. Zij ligt op 2 december met een aantal collega's toe hoe die procedure er inhoudelijk uitziet. Dus als daar vragen over zijn, is mijn verzoek om dat op 2 december te stellen. Dus wij volgen het proces wat door de collega's zeg maar is bedacht in het kader van wensen en bedenkingen door te geven. Misschien is het wel interessant om de belangrijkste punten per thema even kort hier op te noemen. Nou, verkeersontsluiting en mobiliteit. Grote zorgen over de verkeersdruk en sluipverkeer, wat technisch niet zo mag noemen, maar wel zo wordt beleefd. Het ontbreken van een concreet verkeersplan. Vaak wordt aangegeven dat eerst de infrastructuur geregeld moet zijn. Bij het tweede puntje, locatiekeuze en alternatieven, is er behoorlijk wat kritiek op de locatiekeuze van Boksel Noordwest, gezien de ligging. Een veel genoemd alternatief is Boksel Zuid. Bij woningbouw, thema 3, is veel aangegeven dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen. Dus ook mensen vanuit S die dan zeg maar een beetje aangaan van ja, hè, verkeersdingen vervelend, maar wij willen wel echt woningen. Dat is wel echt belangrijk dat er woningen gerealiseerd gaan worden. Er is voorkeur voor compacte bouw. Qua fasering is aangegeven eerst ontsluitingsweg en infrastructuur, omliggende wegen goed faciliteren en daarna woningbouw. Dus hè, dat komt eigenlijk dat weer terug. Bij natuur, landbouw en omgeving is aangegeven dat ze veel zorgen hebben over aantasting van natuur en het landschap. Natuurlijk ook met name vanuit de natuurorganisaties aangegeven. En vanuit ZLTO is nadrukkelijk zorg gevraagd voor behoud van ruimte voor de landbouwtransitie. Dus dat je daar ook gewoon ruimte voor wordt geboden. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Even kijken. Cultuur, historie en erfgoed. Verzocht om behoud van erfstructuur aan het landschappelijke karakter. Vanuit duurzaamheid aspect is gevraagd voor duurzame en innovatieve technieken. Dus ja, echt, hè, wat ook wel past bij Boksel waar wij willen uitstralen, duurzaamheid. En er zijn zorgen geuit over netcongestie en zonneveld op landbouwgrond is genoemd. Dat een kritiekpunt is. En bij participatie merk je vooral dat er behoefte is aan transparantie. Dus ze willen betrokken zijn en ze willen inspraak hebben. Dus die beide aspecten wordt heel belangrijk gevonden. Dat is ook een van de redenen waarop wij op praatmee.boksel.nl ook de inspraakreacties allemaal naar verwezen hebben. Of de inspraak, officieel heet het geen inspraak, maar de reacties allemaal toonbaar hebben gemaakt. heb aangegeven dat die plaatsvinden, zeg maar, deze gesprekken, deze avond, 9 december. Om op die manier ook iedereen, zeg maar, wel op de hoogte te houden van het proces wat doorlopen zal worden. Even kijken. Dan kom ik al bij de laatste inhoudelijke sheet met de vervolgstap. En ik heb het net aangegeven, Suzanne onder andere, op 2 december vindt de omgevingsprogramma plaats en omgevingsplan. Daar een toelichting wordt daarop gegeven op de procedure, wensen en bedenkingen. Dan gaat het dus niet inhoudelijk over deze gebiedsvisie, maar wel over de procedure, hoe dat dan werkt, zeg maar, hè, met het geven van wensen en bedenkingen. Op 9 december kan de raad dus amenderen en de wensen en bedenkingen meegeven aan het college. Daaruit komt een vastgesteld niet bindend advies, wat naar het college wordt gebracht. Dus vanuit jullie komt er een advies naar het college. Vervolgens gaat het college daarmee aan de slag. Dus die gaat kijken naar de input vanuit participatie, naar de input vanuit uw raad. En die gaat dan kijken, zeg maar, van goh, hoe kunnen we daar op basis daarvan komen tot een goede definitieve gebiedsvisie. En wij zullen een raadsinformatiebrief sturen. En die wordt natuurlijk ook aan het publiek ter beschikking gesteld. Hoe we met de wensen en bedenkingen en participatie zijn omgegaan. Dus daar volgt een goede motivering voor. Nou, ik vind het best knap. 8:05. Ja. Qua timing. Is er nu ruimte voor het stellen van technische vragen? Ik geef via jou het woord, hè?
Ja, daar ga ik proberen. Ik ga beginnen met vooral de raadsleden en de steunfractieleden. Steek je hand op. Ja, begin achteraan. En zoals gebruikelijk even voorstellen, ja.
Ja, Geeske Groenewegen, Balans, raadslid. Ik heb een vraagje over dus komen zo'n tussen nu en 10, 15 jaar komen er ongeveer 1200 woningen bij elkaar. En dat is allemaal in concepten ingetekend. Ik mis alleen het stukje onderwijs. Met zoveel woningen is het misschien wel verstandig om er ook een school te bouwen.
Ja, het klopt dat die niet staan ingetekend, maar in de teksten staat het wel opgenomen dat we kijken per fase. In ieder geval per fase gaan we kijken welke voorzieningen benodigd zijn. En ook onderwijs maakt daar zeker deel van uit. Nou. Ja, dan moeten we dat als omissie meteen toevoegen, ja. Want daar hebben we het wel over gehad. Want we moeten echt kijken per fase wat is nodig. En dat gaat ook over winkelvoorzieningen, dat gaat over een buurthuis, dat soort faciliteiten. Dus dat is dan een van de omissies die erin zitten. Het is zeker belangrijk om daar rekening mee te houden.
Ja? Dat denk ik ook. Ik zag hier een hand.
Ja?
Dankjewel, Rob Kuppens, fractie VVD. Ik begrijp dat ik dus begin december uitleg krijg over die wensen en bedenkingen. Want daar heb ik veel vragen over hoe werkt dat nou. Maar ik moet nu wel een vraag stellen specifiek over het raadsvoorstel. Want in het raadsvoorstel staat, en dat noemt u ook, dat de raad dit voorstel kan amenderen, maar in het programma zelf wordt genoemd dat de raad via moties wensen en bedenkingen kan aanbrengen. En dat is nogal een groot verschil.
Ja, want
bij een amendement denk ik aan, ik moet letterlijk op de punt komma aangeven waar ik iets wil hebben. En met een motie kunnen we algemener wensen en bedenkingen door gaan geven. En ik zou dat wel graag voor, wat was het, 2 december helder hebben, wat nou de vorm wordt waarin we als raad wensen en bedenkingen kunnen gaan doorgeven op dit raadsvoorstel.
Even wat er, zeg maar, is gebeurd. Dus we hebben die gebiedsvisie vastgesteld in augustus. Nou, wij lopen eigenlijk als eerste programma elke keer een beetje voor op de uitzoekwerk, zeg maar, van jouw programma-team. Dus we hebben daar in de gebiedsvisie een iets andere structuur aangegeven dan wat we hier hebben gedaan. Dus nu de laatste keer. Ik zou het ook echt willen vragen om echt inhoudelijke beantwoording op 2 december te laten plaatsvinden. Op 9 december is namelijk pas de inhoudelijke bespreking daarvan.
Maar als dat betekent dat ik een raadsvoorstel moet gaan amenderen, gezien ook de impact van het raadsvoorstel, dan moet ik bij wijze van vanavond al gaan beginnen waar ik allemaal verandering wil hebben. Dat is echt wel een andere uitwerking dan wanneer ik met algemene moties en met moties kan werken over wens, in dit geval VVD, wensen op dit programma. Dus ik wil daar niet mee wachten tot 2 december.
Ik zal er. Dan moeten we even kijken. Ik kan het antwoord zo niet geven. Dus.
Het antwoord komt.
Ja.
Ja, ik heb daarachter nog een hand gezien. Sorry?
Ik kan hier wellicht wel op
antwoorden. Oh, Roel weet het antwoord.
Nou, we kunnen... Er wordt nu een raadsvoorstel voorgelegd waar we geen wensen en bedenkingen hebben. Dat kunnen we amenderen, waarin we dus aangeven wat onze wensen en bedenkingen zijn. Dat maakt het veel simpeler. Maar dat wordt 2 december waarschijnlijk ook op die manier uitgelegd.
Oftewel, dat is wel geven... de uitleg die ik ook heb.
Precies. Gegeven. We geven inderdaad in het raadsvoorstel aan wat onze wensen en bedenkingen zijn. Dus we gaan niet het voorstel zelf amenderen, wat het veel makkelijker maakt om mee te geven aan het college wat wij wel en niet vinden en wat er aangepast zou moeten worden. Maar dat is alsnog dan aan het college of ze dat meenemen, ja of nee. Amendementen.
Hier zou ik een hand.
Harriet van der Struik, steunfractielid Balans. Ik heb een vraag in hoe de toename mobiliteit gemeten is op de huidige bestaande woningen. Wordt aangegeven van de toename als er gebouwd wordt van de mobiliteit heeft... weinig effecten, de infrastructuur naar het gebied toe komt later. Dus hoe is gemeten dat het weinig effect heeft?
Nou, ik heb volgens mij niet gezegd dat het weinig effect heeft. We hebben
in de presentatie door die andere meneer is gezegd dat het niet nodig was om daar iets...
Wij zijn zeg maar bezig met een onderzoek naar hoe de verkeerseffecten zeg maar exact zijn, ook in verschillende... varianten, dus met de dubbele spoorweg nog erin, zonder dubbele spoorweg. Zodra we die onderzoeken beschikbaar hebben, wordt dat gewoon ook aan jullie beschikbaar gesteld. Dus ik kan nu de conclusie niet heel specifiek nog, durf ik niet heel hard te zeggen.
Is nog niet bekend. Zie ik nog een andere hand? Ja.
Mirjam Beemans, PvdA GroenLinks. Mijn vraag gaat over geluidsoverlast. Dat is de grootste bron van, om ongezond te leven. En waar kan ik vinden dat onderzoek is gedaan naar de geluidsoverlast en wat er tegen gedaan wordt?
Kun jij dat zo beantwoorden, het geluidsoverlastverhaal? Dat is misschien het makkelijkste. Wat?
Eigenlijk in de... Ik weet eigenlijk niet wie de vraag stelde. Oh, u. Ja, ik dacht, dan kijk ik iemand aan. In de lage analyse is ook met vanuit de beleidslaag hebben we gekeken van wat is de impact van het spoor. Dus de decibels en waar kan je wel en niet bouwen. En daarvan zijn dus contouren uitgetekend die acceptabel zijn. Je kan dus dicht op het spoor bouwen, maar dan moet je bijvoorbeeld werken met een plofgevel. Nou, dat is heel erg duur. Dus daarvan zeggen we dat gaan we niet doen. Daarom zag je in fase 1 ook een hele grillige contour ter hoogte van de braken. Dus daar is echt bepaald van welke decibellen zijn wel en niet acceptabel. En die lagen zijn eigenlijk aangereikt ook door een collega binnen de gemeente. Ik ben de naam even kwijt, maar...
Luc.
Ja.
Ja? Oké, ik zag daar een hand. Stefan die denkt, laat ze maar eens even lopen vanavond. Hè?
Dankjewel, Bart.
Stefan de Nijs, combinatie 95. Voor fase 3 moet het zonnepark verdwijnen en moet er een noordelijke ontsluiting komen. Nou, een zonnepark langer laten draaien, dat levert heel veel geld op, want dan is de investering terugverdiend. En dit zonnepark zou 1,5 miljoen per jaar kunnen opleveren voor de gemeente. Voor die noordelijke ontsluiting heb ik horen fluisteren dat ongeveer 60 miljoen gaat kosten. Dus bij elkaar zijn het hele bedragen. Worden die gemiste opbrengsten uit het zonnepark en die aanzienlijke kosten voor die noordelijke ontsluiting, worden die verhaald op de woningen in fase 3 of hoe wordt het financieel technisch onderbouwd?
Nou, hoe het precies financieel technisch onderbouwd, dat maakt zeg maar ook onderdeel uit nog van nader onderzoek. Maar ik kan wel al zo zeggen dat je nooit 60 miljoen of 400 woningen kan verhalen. Dan zal ik zeggen dat wij geen ontwikkelaar voor zullen vinden. Wat we zullen doen is tegen die tijd zeg maar ook kijken hoe het met het zonnepark, hoe dat zeg maar daarvoor staat. Daarom is het ook zeg maar, niet een vastgesteld iets, maar echt een visie hoe het zich zou kunnen vormen. Ik durf je nu geen garantie te geven dat over 20 jaar het zonnepark weggaat en naar woningbouw komt.
Maar wij hebben nu alleen nog maar de kans om iets te zeggen. Dankzij het programma heeft de raad eigenlijk geen inspraak meer.
Ja, wel hoor. We komen nog heel vaak bij jullie terug met dit project. Nee. Er komt echt nog heel vaak terug. Want per fase sowieso komt het bij de raad terug. Want dit is zo'n grote belangrijke ontwikkeling. Dat het college daar echt niet zonder beraadslaging gaat doen. Sowieso in de omgevingsplannen laat wieben. Komt het terug. Dus het komt echt nog heel vaak terug. En ook wel met besluitvormende rol voor de raad. Dus dat is echt wel zeker...
En staat nu op de band.
Oh, dat is helemaal mooi.
Ja?
Oké. Dankjewel. Rinze van der Veen, fractievoorzitter SP. Even inhaken op balans. De vraag over onderwijs. Ja. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken zoals een eventueel gezondheidscentrum, buurtwinkel enzovoort. Ja. Die komen nog in het plaatje, worden die nog ingebouwd?
Per fase wordt gekeken wat er nodig is, zeg maar, om die voorzieningen ook op peil te
brengen. Maar daar is nu nog geen invulling aan gegeven?
Daar is nu nog geen invulling aan
gegeven. En datzelfde geldt dus eigenlijk ook voor de infra?
Dat is precies hetzelfde. Ja, dat klopt.
Nee, maar dat wilde ik graag even weten.
Ja, ja, dat is klopt, dat is juist.
Ja.
Er wordt per fase nader onderzocht hoe dat exact ingevuld kan worden.
Geen vraag hier? Jij niet?
Nee.
Ik ga die kant in.
Oh. Even vooruitkijkend. Er wordt gebouwd straks. Als ik het goed begrepen heb, met name voor starters, ouderen, corporaties en bijzondere doelgroepen.
Nou, ouderen zal in de eerste fase, dat zei Bart wel, maar dat is even een foutje geweest. Ja.
Nee,
zal in de eerste fase niet kunnen, want dat is dan te ver van de voorzieningen, zeg maar.
Klopt. Dat klopt. Maar er zullen er ook voorzieningen moeten zijn voordat dat kan, dat snap ik ook. Maar dus in eerste instantie hebben we het over starters, corporaties en doelgroepen.
Maar ook gewoon reguliere doorstroom. Ja, er wordt gewoon betaalbare, middelduur en duur, gewoon van alles komt daar.
Oké, maar als je het dan over huur hebt, hebben we het dan over corporatiewoningen of alles door elkaar?
Dat zal ook een combinatie zijn. Sowieso ook corporatiewoningen, want we moeten sociale huur doen, hè, conform het volkshuisvestingprogramma dat jullie hebben vastgesteld. Dus dat zal daar zeker ook een onderdeel van uitmaken. Maar ik ga niet op voorhand zeggen dat er niet ook nog andere huur zou kunnen komen. Dat durf ik niet te zeggen. Okay. Wel zeker ook sociale huur.
Mooi zo.
Ja.
Het was eigenlijk een simpel vraag, maar die sluit eigenlijk aan op wat Rins net vroeg. Het ging over senioren. Je zegt in fase 1, senioren eigenlijk niet, staat ik in een stuk.
Ja.
Fase 2 en 3 lijkt me eigenlijk nog minder geschikt, ligt nog verder weg.
Ja, maar zoals wij nu zeg maar bezien, komen er dan faciliteiten, voorzieningen, waardoor de senioren zeg maar wel daar plaats kunnen vinden. In de eerste fase is die omvang van het woningbouwprogramma te klein, zeg maar, om dat te kunnen doen. En als je verder uit gaat bouwen, dan kun je ook de voorzieningen daarop aanpassen. En dan is het dus wel voor senioren. Waarbij het ook nog niet is, zeg maar. Stel dat mijn moeder, die is ook senior, kan ik jullie vertellen. En die zou daar willen gaan wonen. Dat wil niet zeggen dat het niet mag. Maar het is niet specifiek daarvoor toegerust.
Miranda Jegers, PvdA GroenLinks. Ik heb even een vraag over die treinen. Is er meegenomen dat er steeds meer treinen komen op dat traject? En is er meegenomen de giftrein en de belasting van spoor wat de komende jaren meer wordt? In de berekening van woningbouw, want het is wel belangrijk natuurlijk ook met de veiligheid van bewoners. Als je in die punt woont en daar gaan heel veel gifttreinen en veel meer treinen rijden.
Daar is zeker rekening mee gehouden. Dat is ook wat Bart het ook aangaf met die cirkels, zeg maar. Hè? Met die veiligheidscirkels tussen die twee sporen. En daarom is er ook eigenlijk een gebied echt vrijgehouden van woningbouw. Ook omdat jullie als raad in de omgevingsvisie Boksel 2040 hebben aangegeven dat jullie juist streven naar een beter, prettiger leefklimaat. En dan vonden wij het niet heel passend om dan in die punt, zeg maar, daar dan die woningen te projecteren. Dus daar is zeker rekening mee gehouden. En ook bij de nadere uitwerking, bij de volgende fase, zal daar rekening mee worden gehouden.
Met ProRail en zo overlegd, hebben jullie daar ook contact mee? Want hun hebben veel beter zicht op hoe die fases bij die treinen, dat er steeds meer trajecten komen.
Met het programma PAS, en daar hebben wij natuurlijk ook veel contact mee. Hebben we regelmatig contact met ProRail. Ik niet zelf, maar de collega's wel. En misschien in dat kader nog wel toch goed om te vermelden. Dat wij, en dat ook met ProRail zeg maar afgestemd, die derde poot, die het gebied dan zeg maar in gaat lopen, echt als volwaardige fietsverbinding in gaan richten. En dat we daar 1,7 miljoen rijkssubsidie, 0,5 miljoen van de provincie ongeveer subsidie van hebben gekregen. Dus van de 2,7 miljoen die upgrading naar een volwaardig fietsverbinding kost, hebben we 2,2 miljoen aan subsidie toegekend gekregen. En we hebben tot 2038 de tijd om die derde poot aan te leggen. Ja, dus dat is nog. Ik heb nog specifiek nagevraagd bij de woningbouw. Dat is echt bij de bochten toezeggen, dat is echt het geval. Ja.
Dat is dus langer als dat voorheen gezegd werd.
Als in de krant heeft gedaan.
Ja. 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 Ja, want daar had ik het ook gelezen.
Ja, ik ook.
Hallo, Miek Nooyen, PvdA GroenLinks. Ik vraag me af hoe dat de integratie eigenlijk gaat plaatsvinden tussen het centrum van Boksel en die hele nieuwe wijk. Want ik denk dat het best wel extra overgang vraagt met spoor. Want het is best een harde grens. En om het dorp toch compact te houden en een eenheid te vormen, zal daar toch meer aandacht voor moeten zijn, denk ik. En daar hoor ik, ik hoor fietsverbindingen. Maar het is best wel heel separaat van de rest van Bokstel.
Dat is meer een mening dan. De vraag is dan.
Kun je het in de vraag gieten?
Of jullie daaraan gedacht hebben van hoe dat je gaat integreren dat het centrum van Bokstel goede verbindingen krijgt met dat gebied, zodat je gewoon één dorp kunt blijven behouden.
Ja, dat is wel ook de specifieke reden, omdat we zeg maar beginnen bij in de punten wat Bart ook aangaf. En op die manier dan vervolgens gaan kijken hoe kun je die aansluiting zeg maar blijven behouden, zeker ook met ontwikkelingen die er op het spoor zijn. Dus daar gaan we zeker mee, het is een belangrijk aandachtspunt om die voorzieningen op goed niveau te houden.
Nog niet overtuigd, hè?
Ja.
Dat dacht ik al te zien.
Wat? Ja, inderdaad, Fred geeft ook aan, het is de visie op hoofdlijn, maar het is zeker een belangrijk onderdeel. Sorry. Vanuit het centrummanagement en Albert Heijn bijvoorbeeld, is daar ook nog specifiek op gewezen. Dat het ook belangrijk is, ook voor de leefbaarheid van het centrum en voor de vitaliteit en behoud van de centrumfunctie. Want het winkelend publiek wordt natuurlijk relatief lager. En als je dan woningen toevoegt of zijn, maar dan moeten ze wel ook gebruik maken van die functie. Dus daar is echt wel aandacht voor.
Guus Bastings, belangstellende. De voorgaande vraag die ging over het gevaar in een gebied opgesloten tussen twee spoorlijnen. En uw antwoord was, dat ging eigenlijk alleen over de eerste fase. Ik dacht dat zij bedoelde. Dus...
Dan heb ik de vraag anders begrepen dan...
Bedoelde jij de eerste fase of bedoelde je verder? Sorry.
Gewoon in de algemeenheid. Dus ook in
we zijn met de veiligheidsregio met alles zeg maar in overleg om te kijken hoe je het slim en goed kunt ontsluiten. Dus er wordt echt volop aandacht aan besteed, kan ik jullie verzekeren. Wij willen ook niet een ontwikkeling die niet veilig zou zijn.
Nee. En het gaat dan over het hele gebied Noordwest.
Het is gewoon met de veiligheidsregio, wordt daar al over gesproken van wat is dan verantwoord, hoe zou je dat beste kunnen doen. Dus dat is niet alleen voor fase 1.
Dankjewel. Ik zie geen handen meer. Dus dan denk ik... Aan die kant. Goed, dankjewel Lisa.
Had ik ook niet gezien, sorry.
Die zit een beetje buiten mijn beeld.
Joep van der Aker, namens werkgroep Gemotiveerd en Onderbouwd. Wij zijn met name erg betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zonneparken. Inmiddels zijn we ook aan het kijken wat er wel kan, want wij zijn van mening dat die zonneparken achterhaald zijn. Dus ik zou bijna de oproep willen doen om te onderzoeken, om in plaats van het zonnepark daar een wijkbatterij te situeren en uit te gaan van een warmtenet voor de nieuwe ontwikkeling in de Noordwestenhoek. Dat is iets wat vroegtijdig moet ontwikkeld of meegenomen moet worden in de plannen. Om daar echt daadwerkelijk iets mee te kunnen doen. Geen zonnepark zou betekenen dat er eerder gebouwd kan worden. En dat zorgt er natuurlijk weer voor dat er meer woningen eerder beschikbaar komen.
Ja. Ik heb die niet gelezen in het participatietraject. Die heb je niet ingediend?
Nee.
Niet specifiek? Oké. Okay. Heb jij nog een antwoord, Dieke, of valt het buiten?
Dat valt buiten de... staat genoteerd. Ik zal het nog even morgen naluisteren en even overtypen. Maar ik kan inderdaad zo verder inhoudelijk geen reactie op geven.
Okay.
Maar dank je wel voor...
voor de aanvulling.
Ja.
Oké. Okay. Nou.
Ja? Nou.
Dank je wel.
Dank jullie wel allemaal. En tot ziens. Kom er vaker terug.
Ja, dat geloof ik ook, hè. Volgens mij heb jij bijna wekelijks een afspraak.
Jij ook dankjewel voor
dankjewel.
Je uitgebreide presentatie. Ik heb met veel belangstelling zitten kijken. Het is toch makkelijker te volgen dan op het droge papier. Ik heb weer veel geleerd vanavond. We gaan verder. Hoe zitten we in de tijd? Keurig. Zo, goed van ons allemaal. We gaan verder met de informatiemarkt. Er zijn verschillende tafels. Oh ja, ik zie er hier al één. En daar staat er één hier in de raadzaal. Beneden in de link zijn er drie. Ook op de deur staat waar u wat kunt vinden. Dus verspreid u, ga uw vragen stellen aan de ambtenaren en... Zoals we altijd doen, niet te veel vragen allemaal achter elkaar. Geef iedereen de ruimte om ook zijn vragen te stellen. En dan zie ik u graag om 9 uur hier terug in de zaal.